Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Aflevering 447, de eerste van de maand oktober. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het PBL, dat het kabinet ongevraagd advies geeft over de uitkoopregeling van boeren. En dat ziet er niet zo rooskleurig uit. En voedselproducenten maken zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijven vanwege de hoge grondstofprijzen en energieprijzen. Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Te weten vandaag Annelies Snijder, eigenaar van online administratiekantoor SFAA en PAS BV, Plan Economie en Gebiedsontwikkeling. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Tom de Nooijer, lijsttrekker van de lokale partij CVO in Oldebroek. Goedemorgen, Tom.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ja. We gaan lekker gokken. En dan specifiek online gokken. Het is namelijk deze week de eerste verjaardag van de legalisering daarvan. En daar is nogal wat om te doen. Holland Casino en de Nederlandse Loterij pleiten in het AD ervoor dat de regels rondom online gokken beter moeten. Ze vinden dat risicogokkers beter tegen zichzelf beschermd moeten worden. Vrijdag meldde de Telegraaf al dat Nederlanders tot nu toe zo'n 486 miljoen euro online hebben vergokt. Een flink bedrag, ook meer dan gedacht. En de verwachting is dat het bedrag nog flink gaat oplopen, onder andere vanwege het WK voetbal dat eraan zit te komen. En er zijn dan ook partijen zat waar je je geld kwijt kunt.
Yo, Toto heeft nu online casino.
Klik dan.
Online casino, baby.
Daarom heeft Holland Casino een sessietimer. Zo bepaal je van tevoren hoe lang je wilt spelen.
Leef spannend.
Niet roekeloos.
Bij Tombola draait alles om samen bingo te spelen. Met een lage inzet.
Oh, bingo.
Nou, ik kan overal meegokken dus. Online gokken werd door de overheid gelegaliseerd om meer controle te krijgen. Maar heeft het ook zo uitgepakt? Ons breekijzer vandaag. De legalisering van online gokken is een mislukking. Wat vind jij? Wat zijn jouw ervaringen? Gok je zelf? Gok je niet? Wat zie je in je omgeving? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Over een minuutje of 20 hoor je een tussenstand. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Floor van Bakkum. Zij is manager preventie bij Jelinek. Goedemorgen, Floor.
Goedemorgen.
Ja, met al die reclames, enorme bedragen, grote hoeveelheden jongeren die gokken, zorgen om risicogokkers. Vind jij deze legalisering mislukt?
Ik wil niet meteen spreken over een mislukking, maar ik denk dat er wel flink wat aangescherpt moet worden om dit nog een succes te maken. Op zich is het natuurlijk goed dat we die online markt hebben gereguleerd, zodat we er meer grip op hebben gekregen in Nederland. Maar ik denk dat de maatregelen die we hebben genomen, dat echt nog onvoldoende is. Zoals bijvoorbeeld de reclamebeperkende maatregelen. Je ziet dat we overspoeld zijn met de reclames vanaf het begin dat die markt openging. Mm-hmm. Ja, wij hadden liever gezien dat we die regulering vorm hadden gegeven met zeer streng reclamebeperkende maatregelen. Of misschien überhaupt een reclameverbod. En daarnaast denk ik ook, wat je net zelf ook al aangaf, dat de zorgplicht die de aanbieders hebben, dus het zorgen dat mensen niet in de problemen komen met het spelletje, dat ook echt nog wel wat beter kan.
Ja, het is toch wel opvallend hè, dat die gokbedrijven nu zeggen, help ons met meer regels. Dat hoor je niet vaak.
Ja, nee, ik denk dat ze bang zijn dat er goede en kwade aanbieders zijn. En dat de een het beter doet dan de andere. En zij willen natuurlijk dat eigenlijk iedereen het op dezelfde manier doet. En daar zijn wij het natuurlijk wel mee eens. Ja. Ik denk ook niet dat je zoiets aan de markt moet overlaten. Ik denk dat je als overheid daar heel duidelijk in moet zijn wat je wil en wat je verwacht van die aanbieders.
Ja. We hoeven niet heel uitgebreid de inhoudelijk en technische wetsbehandeling te doen. Maar is jouw idee dan dat het eigenlijk te snel is gegaan, dit toelaten van dat online gokken en inderdaad dat al die reclamezaken niet goed uitgewerkt zijn, dat het allemaal wat dieper doordacht had moeten worden eigenlijk?
Ja, nou, ik denk dat er te veel vertrouwen was dat de markt het wel zelf zou regelen. En ik denk dat een illusie is, want je ziet toch dat al die bedrijven tegen elkaar gaan opconcurreren en allemaal een beter aanbod willen doen aan de aanbieders. En het idee was natuurlijk eigenlijk dat je de spelers die nu op het illegale aanbod, die op het illegale aanbod speelden, dat je die toe zou leiden naar het legale aanbod. Maar wat je nu ziet is dat er ook vooral heel erg een marktvergroting wordt gedaan. Er wordt gezocht naar nieuwe spelers. Ja, en meer spelers betekent ook meer mensen die uiteindelijk in de problemen gaan komen met gokken. Dus dat is gewoon een groot risico.
Oké, blijf bij me. We gaan zo meteen nog even verder de diepte in. Ik hoor heel veel aspecten om over verder te praten. Eerst een kort rondje in mijn panel. Annelie, wat vind jij, ons breekijzer? De legalisering van online gokken is een mislukking.
Ik vind dat wel een harde stelling, maar ik denk dat ik het wel mee eens ben. Ik vind ook dat het te weinig regulering is. En helemaal nu natuurlijk met alle problemen wordt de kans voor de mensen in Nederland natuurlijk wel heel verleidelijk en groter dat ze ook gaan gokken. Mm-hmm. Waardoor er meer verlies wordt geleden. En eigenlijk is dat niet goed voor Nederland.
Nee, wat vind je van de stelling dan? Van ja, je kan het beter legaliseren dan dat je het ergens in duistere hoekjes op het internet laat gebeuren. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die we ook, waarmee je dat ook zou kunnen doen in ons land, maar daar doen we het ook niet mee. Dus het is een beetje een soort subjectief ding. We hebben dit gelegaliseerd, maar ja, je kan zoveel gaan legaliseren wat anders in het stiekem gebeurt.
Ik vind legalisatie van het gokken misschien ook geen goed idee.
Oké, dus principieel denk je ook van, is dat wel zo verstandig?
Ja.
Tom, wat vind jij? Het is een mislukking.
Ja, 100% mee eens. Ik denk dat je eigenlijk weinig bewijs nog nodig hebt op het moment dat de spelers zelf, de grote partijen zelf uit het online gokcircuit dit al aangeven. Volgens mij heeft het hartstikke gefaald. Er stond vandaag ook een column van Sander Schimmelpennink, niet mijn grootste vriend, maar toch in de Volkskrant. En ik was het heel erg met hem eens. Hij zei ook nog, kijk, dit is zo'n heel mooie sfeer eigenlijk rondom gecreëerd. Hè? Die mooie reclames van Toto, die nog best grappig zijn ook. Maar ondertussen krijgen kinderen, krijgen jongvolwassenen weinig les of thuis weinig mee als het gaat om financieel goed of goed met je geld omgaan. Mm-hmm. En hij zei eigenlijk op die manier gaan we een soort van bijna erfelijk geven we dan een soort van zwakte door die niet wordt gecompenseerd. Waardoor telkens dezelfde mensen die misschien ook al weinig geld hebben erin trappen of te veel geld uitgeven. Waardoor zij nog eens extra in de problemen komen. Zij zijn het grootste slachtoffer hiervan. En ik was het daar eigenlijk wel mee eens. En hij sloot ook nog af met ja, als die mensen op een gegeven moment al het geld kwijtraken en de overheid die zorgt niet in eerste instantie goed beschermt hen. Ja, hoe kun je dan verwachten dat zij uiteindelijk wel de overheid gaan beschermen? Hij refereerde een beetje naar het populisme of het anti-establishment of anti-systeem denken, denk ik.
Dus jij vindt de overheid gooit kwetsbare mensen hiermee voor de bus?
Ja, ik denk dat we het helemaal niet moeten doen.
Floor, dan ben ik wel benieuwd. Ben jij principieel wel voor legalisering?
Nou ja, het probleem is wat we met het online gokken zagen is dat het natuurlijk eigenlijk al door veel mensen gedaan werd in Nederland. Omdat het illegale aanbod natuurlijk gewoon bereikbaar was online. En wat je dus zag is dat heel veel mensen eigenlijk niet wisten dat het illegaal was. Dus vandaar vind ik het op zich wel goed dat we gaan legaliseren en dan ook van de aanbieders kunnen eisen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat ze ook inderdaad iets aan preventie en bescherming van de gokkers doen. Mm-hmm. Maar dan moeten we dat wel goed doen. En ik denk dat dat vooral is wat nu nog niet goed gaat. Dat het allemaal nog veel te vrijblijvend is en veel te onduidelijk wat ze nou precies moeten doen.
Annelie?
Ja, ik heb nog een vraag aan jou, Floor. Heb je misschien voorbeelden van andere landen die het dan volgens jou wel goed hebben gereguleerd?
Nee, daar heb ik niet direct een voorbeeld van. Omdat je ziet dat over het algemeen er vrij ruim wordt omgegaan met hoe die gokwetgeving dan vormgegeven wordt. En ik denk inderdaad dat je, dat je bijvoorbeeld moet zeggen van laten we nou eens starten met een geheel reclameverbod als je zo'n markt reguleert. Zodat je in ieder geval niet een nieuwe groep gaat aantrekken. Hmm. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat we natuurlijk in een concurrerende markt werken. Vinden we het heel moeilijk om zoiets te doen zonder reclame toe te staan. Maar ik denk dat dat een hele belangrijk besluit zou zijn geweest om op die manier te doen.
Ja, en er wordt ook een soort, een beetje een halfzacht besluit over genomen. Hè? Vanaf volgend jaar is er een verbod op ongerichte reclame. Dan vanaf 2024 mogen online gokbedrijven niet langer meer sponsoren. Vanaf 2025 volgt er dan weer verbod op sponsoring van sportlocaties en shirts. Ja, het is een beetje niet echt kiezen, toch Tom? Een beetje halfzacht.
Nou, ik denk dat je veel harder nu moet ingrijpen. Je ziet ook dat het nu uit de klauwen loopt. Er werden ook cijfers genoemd dat het geld wat wordt gespendeerd aan het online gokken al gigantisch is toegenomen. Mm-hmm. Ik zit even te kijken hoor. Kan het hier niet zo snel...
Het is bijna die 500 miljoen tot nu toe.
Ja. En dan moet dus het WK nog komen. Ja. Je hebt de cijfers gelukkig paraat, inderdaad. Dus inderdaad, volgens mij is het nu een acuut probleem. Ik las ook nog dat de Kamer er volgens mij deze week nogal over gaat spreken. Komende donderdag. Ja, volgens mij is het gewoon een kwestie van hard ingrijpen. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Ik zat nog even de term op te zoeken die Sander Schimmelpennink inderdaad gebruikt. Maar het was een erfelijke financiële kwetsbaarheid. Die eigenlijk voor mensen die eigenlijk niet goed met geld kunnen omgaan, omdat ze dat thuis niet hebben meegekregen. En op school wordt gezegd, ja, is privé, dat moet thuis maar gebeuren. En daar gebeurt het niet.
Nee, en dan groei je op in een omgeving waar dat gebruikelijk is en dan ga je er misschien ook in mee.
Ja, het is gewoon echt volgens mij ook echt het domein van de overheid. Hier moet je ingrijpen, want hier gaat het verkeerd.
Peter, Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik heb geluisterd naar wat de vorige sprekers zeiden. Wat denk ik van belang is op te merken, dat dat bedrag, dat grote bedrag dat vorige week werd genoemd, dat dat voorheen vooral bij illegale aanbieders werd uitgegeven. Dus het feit dat Nederlanders massaal bij vergunde aanbieders aan het gokken zijn, is goed nieuws. Dus het is juist de winst voor de Nederlandse samenleving dat online gokken is gereguleerd.
Ja, maar goed, of die 500 miljoen nou bij Nederlandse partijen of bij buitenlandse partijen wordt uitgegeven, het blijft toch 500 miljoen die mensen kwijtraken. En we weten dat die mensen ook een gemiddeld gebruiker verliest, geloof ik, €150 per, wat was het, maand. Ja.
Het grote probleem van illegaal gokken is dat je geen toezicht kunt houden. Dus je weet niet wat daar gebeurt. Spelers worden aan de goden overgeleverd. Uh-huh. Bij onvergunde aanbieders heb je bijvoorbeeld geen zorgplicht. Er wordt niet gezorgd dat spelers te veel geld uitgeven. Dat wordt juist bespoedigd. Er wordt massaal geld witgewassen en er wordt gematchfixed bij illegale aanbieders. Dat kun je allemaal tegengaan door vergunningen uit te delen.
Ja.
En daar strak toezicht op te houden.
Ja, moet je dat op zich inderdaad wel goed doen. Bijvoorbeeld begin dit jaar was er een onderzoek van Pointer. Die ontdekte dat bij Bad City ruim €40.000 door één iemand vergokt kon worden zonder dat die site ingreep. Bij Toto gebeurde dat ook, €15.000 vergokt. Terwijl bekend was dat het om een probleemspeler ging. Dus daar is nog wel werk aan de winkel blijkbaar.
Ja, zeker. Ja. Dit soort incidenten zijn echt zeer onfortuinlijk en moeten worden voorkomen. En dat is ook waar wij als industrie ons op richten.
Dank. Peter Paul de Vries.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Daar ben ik nog wel benieuwd, Peter Paul. Jullie als industrie, waar ben jij van?
Ik ben van de Nederlandse Online Gambling Associatie. Een branchevereniging van online gokbedrijven.
Kijk, dat is goed om even te weten. Dank voor het bellen. Nee, maar is ook wel goed voor de transparantie.
Heel
fijn. Fijn dat je het zegt. Floor, dan is altijd de vraag die jullie krijgen. Zie je al toenames of mensen hulp vragen? Mensen die het maken hebben met online gokverslagingen. Is er een grote drempel om je te melden? Valt dat mee?
Ja, dat is het probleem. Kijk, de markt is natuurlijk in oktober opengegaan. Dan duurt het vervolgens ook een periode voordat mensen echt een verslaving hebben ontwikkeld. En dan zie je eigenlijk dat mensen over het algemeen toch wel lang wachten voordat ze hulp gaan zoeken. Dus wij zien op dit moment nog geen toename in het aantal mensen dat zich aanmeldt vanwege verslavingsproblematiek. Maar goed, op het moment dat we dat zien, ben je eigenlijk al te laat. Wat we wel horen, en ook natuurlijk uit de cijfers kunnen opmaken, is dat er gewoon veel jongeren en jongvolwassenen aan het gokken zijn. En dat signaal krijgen we bijvoorbeeld ook terug van docenten en jongerenwerkers die aangeven dat ze toch wel veel jongeren op hun telefoon zien die met dat soort gokspelletjes bezig zijn.
Ja, even stom.
En dat is een extra kwetsbare groep.
Ja, hoe verslavend is gokken eigenlijk? Verschilt dat per persoon?
Dat verschilt per persoon, maar het kan absoluut heel verslavend zijn. Het is echt wel te vergelijken met verslaving aan bijvoorbeeld tabak of alcohol. Want je raakt als het ware eigenlijk verslaafd aan de spanning die je hebt tussen inzet en uitkomst. Mm-hmm. Daarnaast speelt natuurlijk niet alleen verslaving een rol bij gokken. Het gaat ook om andere risicofactoren. Het feit dat je heel veel geld kan verliezen, ook al heb je nog geen verslaving, heeft ook wel veel te maken met een gezonde levensstijl en hoe je vervolgens in je leven verder moet. Dus we zien ook dat mensen gewoon zonder dat ze een verslaving hebben met gokken gewoon in de financiële problemen komen en daar enorm veel consequenties van hebben.
Ja.
Dus dat moeten we niet vergeten. We moeten niet alleen maar die verslavingscijfers kijken.
Nee. Ja, Annelies, als ik dit zo hoor, dan denk ik toch, we hebben allerlei dingen als een preventieakkoord waarbij we willen zorgen dat mensen minder drinken, minder vet eten, minder zouten, minder zoeten, minder roken en weet ik veel wat. Maar dan gaan we wel het gokken uitbreiden. Dat is een beetje gek.
Ja, ik vind het ook echt bijzonder. En vooral in er komt wel waarschijnlijk een crisis aan. Mm. En wij zien dat alles nu duur is. Dus dan is het inherent dat mensen meer gaan gokken. Hè. Ja. Er worden meer staatsloten verkocht, et cetera. Omdat mensen uit die situatie willen komen.
Ja, en die kans is natuurlijk heel erg klein.
Ja.
Ja, er is wel een kans dat je een jackpot wint, maar die is heel erg klein.
Ja, maar je ziet toch dat de lagere inkomens die gaan toch uitwijken en dat soort opties bedenken in de hoop dat ze eruit komen.
Tom, ben je een beetje verslavingsgevoelig?
Nee, absoluut niet. Maar ik wou er nog wel wat aan toevoegen. Mijn vader die is schuldhulpmaatje. Die vertelt dan thuis een beetje de verhalen. En die zegt ook heel vaak van ja, mensen die echt financieel aan de grond zijn, nou, dat zullen er steeds meer worden gezien alle financiële problematieken. Die gaan dan toch hun laatste 50 euro dan daar toch nog maar aan besteden.
Mm-hmm. En als want wie weet dat je alsnog die jackpot
hebt. Dat is dus echt de financiële prikkel eraan. En ik denk dat het klopt dat die mensen daar extra gevoelig voor zijn. En dan gaat het ook nog om een relatief groot gedeelte van het geld wat ze dan nog hebben. Want dat is al niet veel.
Ja. Ja.
En dat dan ook nog eens vergokken. En dan ben je echt alles kwijt. Ja, dat kan echt voor gigantische problemen zorgen. Waardoor wat echt een soort van killing is. Hè. Dat druk je er dan net onder. Waardoor je denkt, ja, nu heb ik echt helemaal niks meer.
Hm. En dan gaan ze ook nog reclames daarvoor maken.
Ja, en die reclames die zijn vervolgens weer hartstikke leuk. Ik bedoel, die deuntjes van Toto en zo.
Dat is heel veel.
Dat is waar. En het WK komt er nog aan. Dus dan weet je wat je in de rust van de voetbalwedstrijden gaat zien. Maar die zijn hartstikke leuk, maar daar gaat
een beetje
wel
zoals
ontzettend
vroeger,
problematiek achter schuil.
Vroeger had je toch die rookreclames, als je echt...
Rook
was gezond, hè? Dat was goed voor je.
Allemaal voor mijn tijd.
Een tijdje geleden, inderdaad. Ja. Ja. Er zijn van die dingen dat je denkt van, goh, dat is een beetje een no-brainer. We hebben nu geloof ik 22 aanbieders van kansspelen online. Die hebben niet één limiet waarmee je kan spelen, bijvoorbeeld. Dus nu pleit de Toto voor branchebrede speellimieten. En stel dat je zegt dat je het wil doen, dit online gokken en dergelijke, is het toch wel vrij logisch dat je zegt, nou, we gaan mensen in de gaten houden en je mag maximaal dit uitgeven per maand, weet ik veel. En dat je niet kan zeggen, oh, u heeft bij de Toto 500 euro uitgegeven, dan kunt u daarna nog bij Holland Casino 500 euro uitgeven, bij Bad City 500. Het is toch allemaal no-brainers, dit, Annelie?
Ja, dat klopt. Alleen, hoe ga je dat reguleren? En wie gaat dat in de gaten houden? Ja. Dat kost allemaal tijd en geld. Privacy issues, inderdaad. En als ik per se wil gokken, dan maak ik toch gewoon daarna nog een ander accountje aan. En ik heb 4 kinderen, dus dan maak ik daar toch ook een accountje voor aan.
Ja, je brengt mensen op ideeën misschien. heb je daar ideeën over, Floor? Wat is het belangrijkste om nu aan te pakken?
Nou, ik denk dat het een combinatie van dingen is. Maar inderdaad, die speellimiet is zeker belangrijk. En die moet echt ook een beetje realistisch worden ingesteld. Bij sommige bedrijven staat die speellimiet nu op 10.000 euro per dag. En dat is natuurlijk gewoon geen... Voor een gemiddelde Nederlander is dat natuurlijk geen realistisch limiet. Dus nee. Maak daar een goede berekening voor wat dat zou moeten zijn. En zet hem daarop. Maar daarnaast inderdaad ook het stunten met bonussen om mensen te verleiden om te gaan spelen, vind ik ook iets wat echt aan banden gelegd moet worden of eigenlijk gewoon verboden moet worden. En natuurlijk die reclamebeperkende maatregelen. We hadden het net al over het WK. Momenteel staat er het verbod op sportsponsoring op 2025. Ik zeg, haal dat naar voren. Ja. Zorg dat het zo snel mogelijk ingaat.
Ja.
Tom? Ik zit nog eens even terug te denken aan die inbeller uit de industrie, om het zo te zeggen.
Hank nog, wil je dat vragen?
Oh ja, die is ook eigenlijk
wel... Peter Paul, kom maar.
Ja, nee, ik zal de vraag even dan stellen. Want ik vond het toch een beetje onbevredigend. Want je zegt, het is goed nieuws dat ze naar een gereguleerde omgeving komen, waar eigenlijk allemaal regels gelden. Nou, dat kan ik in principe wel volgen. Maar ook dan toch geldt dat er heel veel mensen die financieel aan de grond zitten, mensen die niet hebben meegekregen van huis uit of op school, hoe je goed met geld moet omgaan als het jongvolwassenen bijvoorbeeld betreft, ja, of het nou in het illegale of in het legale circuit speelt, dan kun je alsnog ontzettend veel geld verliezen. En de bedragen die je per maand, of die je als speler, ja, 153 euro per maand verlies je gemiddeld. Ja, of het nou dat gebeurt, je verliest ook geld in de gereguleerde omgeving, zeg maar. Dus in hoezeer is het dan winst? Want het bedrag wat vergokt wordt, gaat enorm omhoog. Dat zien we nu.
Dat laatste, dat is niet vast te stellen, omdat we op dit moment niet weten hoeveel er voor 1 oktober vorig jaar werd gegokt.
Ja, maar dat is ook een hele aanzuigende werking, hè?
Daar kunnen we alleen maar schattingen over maken. Kijk, ik ben het helemaal eens met wat Floor zei over limieten. Het is volkomen belachelijk dat er bedrijven zijn die limieten hebben met 24 uur per dag spelen en bedragen van 10.000 euro per dag. Dat zijn geen werkelijke limieten. Dat is wat mij betreft ook in strijd met de zorgplicht die je als aanbieder hebt. Dus je moet spelers daadwerkelijke limieten laten stellen. En op dat vlak is het ministerie ook bezig met een onderzoek en komt in november waarschijnlijk met een brief naar de Kamer waarin de minister voorstellen doet om tot een strakker stelsel te komen op dat punt van de limieten. Dus er wordt wel degelijk gewerkt aan verbetering en verscherping.
En oh ja, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Kijk, want die limieten zijn wel interessant. Want ga je een soort van generiek limiet stellen? Stel je stelt dat op €300 per maand. Laten we maar wat zeggen. Dat is helemaal niet veel, want de ervaren gokkers zullen zeggen...
Sommige mensen wel.
Ja, maar voor anderen weer wel. En voor de mensen, want ik heb het vooral over die kwetsbaren. Want het PR-verhaal is allemaal hartstikke mooi. Maar ook al heb je die speellimiet, de mensen die financieel kwetsbaar zijn, die hun laatste €100 eraan uitgeven, de jongeren die niet goed zijn opgevoed met geld en er absoluut niet mee kunnen omgaan, als die dat uiteindelijk het hele limiet verspelen en je verliest gewoon geld als je online gaat gokken. Dat is ook duidelijk, €153 per maand gemiddeld. Ja, dan kun je toch wel mooi woord houden. Ja, mijn ministerie is mee bezig, kamerbriefje dit, debatje zo. Maar uiteindelijk verliezen die mensen die financieel kwetsbaar zijn gewoon het geld. En dat is toch volgens mij gewoon de harde realiteit. Of het nou in het legale of het illegale circuit gebeurt. Die mensen verliezen geld wat ze ontzettend goed ergens anders aan kunnen besteden.
Zeker. Ik bedoel, als je in de financiële problemen zit, is het nooit een goed idee om te gaan gokken. Dat staat voorop. De overheid wil ook op het punt van informatievoorziening en het weerbaar maken van consumenten daar stappen zetten. Dus dat is gewoon een feit. Maar even terug naar de limieten. Als je een limiet van €300 zeg per maand instelt, dan loop je het risico dat de mensen die daar boven willen gaan, dat die naar de illegaliteit verdwijnen. Dus dat is iets waar je goed naar moet kijken.
Duidelijk, dank Peter Paul nogmaals.
Dus kom je er niet uit.
Wat zei je?
Dus kom je er niet uit, want je kunt dus geen generiek ding. En waar je anders heel bang voor moet zijn, is als je dus die kwetsbaren vooral, hè, als je die dan een lage limiet wil gaan doen, dan moet je dus ingrijpen in hun financiële situaties. Nou, alle privacy overboord. Dus je komt hier niet uit. Gewoon verbieden die soort.
Floor. Nou ja, ik denk wel dat je inderdaad zou moeten kijken naar bijvoorbeeld, als je een telefoon aanvraagt tegenwoordig, dan word je ook gekeken in hoeverre je financieel zo'n abonnement kan aangaan. Zoiets zou je natuurlijk ook kunnen bedenken voor die gokmarkt.
BKR-achtig iets, ja. Annelie, bedrijven als Holland Casino en dergelijke, want natuurlijk staatsbedrijven zijn, die roepen nu dus om meer regels. Vertrouw je dat soort bedrijven of vind je het ook een beetje...
Natuurlijk niet, dat is je eigen winst beschermen natuurlijk. Want als het illegaal...
Ze doen het niet echt voor de mensen.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat het gewoon gelegaliseerd is, omdat we er veel geld aan verdienen. Ten koste van medeburgers.
Een donker wereldbeeld heb jij.
Ja. Normaal valt het wel mee, hoor.
Ja?
Nee, maar er zitten altijd twee kansen aan een verhaal, toch?
Ja.
Dat hoor je Pieter Paul ook zeggen. Ja, ik snap wel dat ze het aan de ene kant willen reguleren, maar de stelling is, legalisering van online gokken is een mislukking.
Mm-hmm.
Ben ik het daarmee eens, ja of nee? Nou, in grote mate ben ik het daar wel mee eens, want het doel is niet behaald. En we zien dat veel meer mensen aan het gokken zijn.
Floor, tot slot. We begrepen dus al dat er relatief veel jongeren gokken. Blijkt uit die monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit. Wat moet eraan gebeuren? Zit dit hem in voorlichting? Of zit het hem inderdaad in regels? Of wat zou je de Kamer willen meegeven voor het debat donderdag?
Nou, voor het debat donderdag denk ik dat we echt die maatregelen moeten aanscherpen. Dus inderdaad, wat ik al eerder aangaf, reclamebeperkers. Dus dat we niet nog meer mensen gaan aanzuigen naar de gokmarkt. Maar daarnaast die verbetering van de zorgplicht. Ik denk dat er een heel duidelijk kader vanuit de overheid moet komen aan welke regels de aanbieders van gokspelen zich moeten houden. En hoe we dat gaan controleren. En dat ook de overheid daar gewoon echt strak op moet gaan zitten qua controle. En als de wet overtreden wordt op dat gebied, dat aanbieders ook flink op hun vinger getikt worden.
Duidelijk, heel veel werk aan de winkel dus. Dank Floor van Bakken, manager preventie bij Jelinek. Ook een soort van dank, belde spontaan in, Peter Paul de Groei van de Nederlandse Online Gambling Associatie. En zometeen ga ik verder praten met Tom en Annelie over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer. Ik moet nog even Instagram doen. Oh, help. Daar is nu zo'n 80% het eens met de stelling. De legalisering van online gokken is een mislukking. Daar kan je nog de hele dag mee praten. Op Instagram dus bij BNR Nieuwsradio. Op de radio gaan we door met het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de Tweede Kamer. En het is een beetje sneu om het zo te noemen, maar de soap rondom Khadija Ariep. En problemen binnen de voedselindustrie. Producenten maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijven. Vanwege de hoge energieprijzen onder andere. Moeten we vrezen voor die sector in ons land? En hoe erg is dat? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 15:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom de Nooijer, lijsttrekker van CVO in Oldebroek. En Annelies Snijder, zij is eigenaar van online administratiekantoor SFAA. En PASBV, Plan Economie en Gebiedsontwikkeling. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij opeens vanochtend in NRC en daarna ook op de website van het PBL. Planbureau voor de Leefomgeving. Zij twijfelen aan de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren, schrijven ze in een advies aan het ministerie van LNV. Het kabinet heeft ruim 7 miljard vrijgemaakt, zoals we weten, voor de sluiting van boerenbedrijven om ervoor te zorgen dat die stikstofuitstoot voor 2030 wordt teruggedrongen. Maar volgens het PBL liggen de verwachtingen bij het kabinet veel te hoog en dus kunnen de plannen uitlopen op een teleurstelling. Hebben we 7 miljard uitgegeven en dan is er dus eigenlijk niet zoveel gebeurd. 7 miljard klinkt als een enorme berg geld. Ik heb het op de meeste dagen niet. Annelie, als je dat rapport zo leest en ook bedenkt van goh, vandaag krijgen we ergens een keer een nieuwe minister voor landbouw, die wordt bekendgemaakt door de ChristenUnie. We krijgen woensdag een rapport van Johan Remkes. Het is wel toevallig dat het PBL nu komt, hè, met zijn bericht.
Ja, dat kan je zeggen. Ja. En kunnen ze die 7 miljard überhaupt wel gaan uitgeven?
Mm-hmm.
Want onderzoek wijst ook uit dat heel veel boeren hun boerenbedrijf of al weg hebben gedaan een paar jaar geleden en die zijn wel uitgekocht. Mm-hmm. Of het is doorgegaan op de volgende generaties. En dat betekent dus dat de boeren die nu zitten zijn vrij jong.
Mm-hmm.
En die kunnen nog wel een tijdje mee.
Ja.
En daarnaast krijgt ook gewoon natuurlijk een boerenbedrijfssubsidie voor de innovatie.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel interessant hoe dat dan allemaal weer loopt.
Ja, dus je hebt niet zoveel vertrouwen in die plannen van het kabinet als het gaat om terugbrengen van de stikstof op deze manier?
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel mensen die daar verleiding voor zien, of gevoelig voor zijn voor die verleiding. En dat snap ik ook wel. Alleen, ze moeten een beetje verder kijken, denk ik. Want die boer is opgeleid om boer te worden. Wat gaat hij anders doen?
Ja, nou ja, die kan je natuurlijk omscholen. Dan wordt hij ICT'er, weet ik veel.
Ja, maar ligt daar zijn passie?
Was misschien niet.
Zeker niet.
Nee, toch? Dus ja. Dat is wel interessant. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
Mm-hmm.
En misschien is 7 miljard wat hoog om uit te trekken hiervoor, voor dit plan. Maar dat zou nader onderzocht moeten worden.
Ja. PBL kiest er dus liever niet voor om bedrijven gedwongen te beëindigen, zoals het kabinet wil. Ze zeggen ook, ja, bovendien, nu boeren willen helemaal niet stoppen, want de marktomstandigheden zijn best gunstig.
Ja.
Als jij dat rapport geest, Tom, ik weet niet of je het helemaal doorgelezen hebt, ik niet.
Niet helemaal.
Samenvatting. Ja. Wat denk jij dan?
Ja, gewoon goed nieuws. We gaan stoppen met het uitkopen van boeren en al helemaal niet gedwongen uitkopen. We gaan mooi inzetten op innovatie. Want die twee staan toch een beetje op gespannen voet met elkaar. Die positieve marktsituatie, zoals het wordt genoemd, of dat echt waar is, kunnen we het over hebben. Maar in ieder geval dat er ook subsidies hier en daar wel te halen zijn. Volgens mij moet ik focussen dan op één van de twee. De boer die echt wil stoppen. Oké, daar kun je misschien wat voor bedenken. Daar moet ook geld voor zijn. Maar verder, om dat allemaal te gaan opkopen, of zelfs gedwongen opkopen en uitkopen van boeren, laten we daar eens mee stoppen. Goed dat PBL het zegt, op naar betere voorstellen.
Het is ook wel een beetje een middelvinger naar het kabinet, dit rapport.
Nou ja, wel, misschien eerder een middelvinger naar de onrealistische, zoals het ook wordt genoemd, hoge plannen, hoge ambities van D66 om die stikstof maar zoveel te moeten reduceren. Dat is compleet onhaalbaar, dat wisten we vanaf het begin al. En dat ergens spaak gaat lopen, dat wisten we ook al. Nou, het gebeurt hier. PBL waarschuwt ons ervoor voor de onrealistische plannen van D66, dus tijd voor wat meer nuchterheid in het debat.
Luister even mee naar Martijn Vink. Hij is onderzoeker stikstof en landbouw bij dat PBL. En hij zegt, ja, de plannen van het kabinet moet je niet helemaal gaan negeren.
Je moet dat soort regelingen niet overboord gooien als een zinloos instrument. Je moet het alleen heel gericht en vooral ook heel doordacht inzetten. En je moet er niet meteen hele grote hoeveelheden emissiereductie van verwachten, want dat is onrealistisch.
Ja, dus gedwongen bedrijfsbeëindiging misschien op sommige plekken wel, waar het nodig is, maar niet zo massaal als nu de ideeën zijn?
Nou, er zijn ook best wel mooie bedrijven die heel innovatief zijn. Mijn schoonouders vertelden nog een verhaal. Die wonen dan in een dorpje bij Zwolle. Mm-hmm. Nou, daar komt haast niemand meer aan te pas qua personeel, omdat alles geautomatiseerd is. Die hele koeienstroom die wordt helemaal automatisch via chips gemolken.
Toch een soort ICT'er.
Ja, het is echt. Ja, het is, ja. Maar het is echt bizar hoe dat gaat tegenwoordig. En dan, ja, wat willen we nu eigenlijk? Hè? Willen we nu de biologische kant op en alles innoveren? Mm-hmm. Of zeggen we nu van nee, de boeren moeten stoppen voor de reductie?
Mm, dus het vergt een veel breder debat.
Ja.
Tom, ben jij gewoon helemaal per definitie voor alle gedwongen bedrijfsbeëindiging?
Sorry, ben ik voor gedwongen bedrijfsbeëindiging?
Nee, per definitie, sorry. Ben jij per definitie tegen alle gedwongen bedrijfsbeëindiging?
Nou, zeker wel in de mate waarin dat nu wordt voorgesteld of alleen al over wordt nagedacht. Dat komt zeker niet uit mijn koker, maar eerder uit de koker van de partijen die de veestapel willen halveren. Ik noemde net al D66 in het kabinet. Die is de grote aanjager hiervan geweest. En dat is volgens mij onhaalbaar. Waar het wel goed zou kunnen zijn, is natuurlijk de bedrijven die geen bedrijfsopvolger hebben en mensen die ook wat ouder van leeftijd zijn met pensioen gaan, et cetera, het van de hand willen doen. Daar kun je een bedrag voor beschikbaar stellen. Maar het bedrag wat er nu voor gereserveerd is, is echt om keihard in te grijpen in die sector. Dat moeten we niet willen. Die sector wil innoveren. Elke boer zegt dat ook. Besteed daar dan je geld aan. En dan zal het misschien uiteindelijk zorgen voor iets minder stikstofreductie. Maar die getallen van 2030, die moeten we inderdaad, zoals het CDA ooit zei, maar niet waarmaakt. Moeten we inderdaad niet heilig verklaren. En volgens mij kan dat een stap zijn om samen met die boerensector stappen verder te komen om de toekomstbestendige sector over te houden en ondertussen goed te zijn voor bodem, natuur en klimaat.
En er wordt meer gemuid tegen die plannen, ook in de coalitie. Eventjes nog heel kort, woensdag dus Remkes rapport, 1 uur geloof ik. Wat verwacht jij waar hij mee komt? Gaan we het PBL een beetje daarin terugzien, denk je?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Ik heb geen idee wat er. Maar we weten wel dat heel veel politieke problemen zijn geparkeerd tot dit rapport van Remkes. Ja. Als alles weer in dezelfde hevigheid, of misschien nog wel meer hevigheid terug gaat komen dan wat het al was, dan belooft het echt nog een stevig debat te worden. En moet je ook nog maar afvragen of de coalitie dit gaat overleven. Wat mij betreft gaan we in ieder geval een andere koers op dan dat tot nu toe is gegaan. Ik hoop dat Remkes die stap aandurft.
We blijven even in de politiek. Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, doet vandaag namens het bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, aangifte vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Vorige week woensdag werd bekend dat het presidium een extra onderzoek laat instellen naar oud-Kamervoorzitter Ariep vanwege grensoverschrijdend gedrag, vermeend grensoverschrijdend gedrag. Ariep was daarvan niet op de hoogte gesteld, kwam daar via de media achter, heeft dit weekend gezegd, nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. De sympathie gaat van de meeste mensen gaat heel erg naar Ariep, want het was toch zo'n fijne voorzitter en het is toch zo'n sympathieke vrouw. Hoe sta jij erin, Annelie? Kijk, als er klachten zijn over iemand, dan moet er onderzoek gedaan moeten worden. Dat er gelekt wordt, is natuurlijk niet oké. Maar onderzoek is toch niet zo gek?
Nee, onderzoek is niet zo gek. En helemaal niet in deze situatie natuurlijk. Helemaal hot topic natuurlijk, grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Alleen de vraag is of het niet weer politiek wenselijk is waarom ze onderzoek gaan doen. Want zij heeft natuurlijk al best wel wat over zich heen gekregen. En als zij daarmee haar politieke carrière eigenlijk neerlegt, als zij zegt van hey, er is nu via de media moet ik er weer achter komen dat er aangifte wordt gedaan, ja, maak dan gewoon een keuze.
Ja.
Zeg dan of ik stop gewoon en dat is het gevolg van. Want hoe geloofwaardig is zij nog en wil ze dat überhaupt wel?
Mm-hmm.
En los van dat feit zou er onderzoek moeten worden gedaan, maar ik weet niet wat er uit het vorige onderzoek is gekomen. Of gooien we gewoon weer geld over de balk omdat we nog weer een onderzoek doen omdat het vorige onderzoek weer niet goed genoeg was?
Dat gaat weer maanden duren, enzovoorts, enzovoorts. Dus wat heb je daar eigenlijk aan? Ja, Tom, wat vind jij?
Ik vind er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ik vind het erg lastig om hier een goede mening over te vormen. De wilse complotten doen de ronde en ze kunnen allemaal.
Welke dan?
Nou, dat zij natuurlijk lastig was als voorzitter van.
Heeft ze ook erkend, geloof ik. Dat ze hoge eisen stelt aan zichzelf, ook aan mensen om haar heen.
Ja, dat is natuurlijk als voormalig Kamervoorzitter. Ja. Ik doel meer op de functie die ze nu gaat krijgen als van de coronacommissie van de Kamer, om het maar even zo te noemen. En dat de coalitie van haar af zou willen. Waarom heeft de PvdA die vragen niet ondertekend? Ja. veel parlementariërs zijn ingediend. Maar je weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het allerbelangrijkste en het meest schandelijke inderdaad is dat er gelekt is. Kijk, wat de staatsrechter, want Ariep heeft in haar afscheidsbrief ook nog gezegd dat het presidium, dit staatsrechtelijk onjuist is, maar ook een dubieuze manier om in een gekozen volksvertegenwoordiger om te gaan van het presidium. Ja, of dat waar is, daar moeten staatsrechtgeleerden maar zich over uitlaten. Dat weet ik eigenlijk niet, omdat het ook nog niet eerder is voorgekomen. Maar dat lekt, dat is ontzettend kwalijk. En ik wil heel, heel graag weten wie daarachter zit.
Ja. Nou ja, en dat kunnen
we niet. Want dan wordt het belang. Want dan pas kun je zeggen wie het belang heeft om dat te lekken en wat daarachter zit. Want dat die belangen mee gemoeid zijn, dat is overduidelijk.
Ja. Ja. Dat kunnen natuurlijk niet heel veel partijen zijn. Dat kunnen klagers zijn misschien, als die weten dat er een onderzoek is. Dat kan iemand uit het presidium zijn en dat kan iemand bij de landsadvocaat zijn.
Juist, dat zijn er volgens mij de drie smaken.
Veel smaken zijn er niet. Nou, Ariep die voelt zich dus niet gesteund door haar eigen partij in de kwestie. En ook Paul Stamsnijder van de reputatiegroep, die snapt wel dat Ariep denkt, ik bekijk het wel.
Het is natuurlijk niet heel wonderlijk dat zij deze woorden neerzet. Omdat ze niet alleen wordt aangevallen door de Kamervoorzitter, de huidige Kamervoorzitter. Je zou zelfs kunnen spreken van moedermoord. En aan de andere kant wordt ze ook nog in de steek gelaten door haar eigen PvdA, die het statement niet ondertekent. Dus hoe gek willen we het hebben?
Mag ik daar nog wat over zeggen? Want dat is wat, ik zit nu te denken, die Kamervragen van de PvdA. Dat de PvdA die vragen niet heeft ondertekend. Dat vind ik toch wel bijzonder. Want Atje Kuiken reageert erop. Ja, wij stonden wel achter, maar vonden het ongemakkelijk om als eigen fractie. Hoezo? Je zou toch als eigen fractie, als eerst voor je eigen personeel, als eerst voor je eigen fractieleden moeten opkomen. Zo doe je dat toch in een team. Ja. Je bent toch één team, één taak, één gedachtegoed. En als één van ons wordt aangevallen en via een lek in de krant moet vernemen dat er opeens een onderzoek naar wordt ingesteld, dan zijn wij de eerste die ingrijpen. Het geeft veel weer over hoe de PvdA met zijn eigen mensen omgaat. En nog één opmerking over wat jij zei, van er zijn niet zoveel smaken, want het kan het presidium zijn. Maar ja, wie in het presidium? Ja. Is dat Bergkamp om de aandacht af te leiden?
Van andere leden.
Is dat Henk Nijboer, omdat hij Ariep lastig vond in de fractie? Is het iemand anders die er als nieuwe voorzitter vandoor wil gaan? Dat weet je dus niet. En je kunt het pas wel eens open zeggen op het moment dat duidelijk wordt wie het is. Maar het is niet goed voor het vertrouwen in de Kamer.
Nee, ik moet altijd even terugdenken de laatste paar dagen aan een aflevering die wij anderhalf week geleden maakte. Toen was ons breekijzer, de Tweede Kamer is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Ik vind dat ze best wel regelmatig ook die stelling eer aan doen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 15:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR breekt.
En mijn panel, Annelies Snijder van de online administratiekantoor SFAA en PasBV, Plan Economie en Gebiedsontwikkeling, en Tom de Nooier, lijsttrekker van CVO in Oldenbroek. We gaan kijken naar wat jullie was opgevallen in het nieuws vandaag, de afgelopen dagen. In het geval van Annelies vandaag, want jij wilt het hebben over hypotheekaanvragen. En vooral bij jonge kopers stijgt dat enorm.
Ja, we zien natuurlijk allemaal dat het aantal hypotheekaanvragen eigenlijk daalt. Mm-hmm. Maar dat schijnt ook heel logisch te zijn, omdat 72% minder is dat nu. Want de rente stijgt, maar bijna iedereen heeft zijn hypotheek al overgesloten. Mm-hmm. Maar zou het niet wat liggen aan de huidige energieprijzen? Omdat er meer gekeken wordt naar de labels. Dus dat woningen met label A en B beter verkocht worden dan woningen met lagere labels. Mm-hmm. Dus daar wou ik graag jullie mening over horen.
Oh, je wil mijn mening erover horen?
Ja.
Wat vind jij ervan, Tom?
Oh, sorry, ik was met mijn eigen item bezig. Ik pas even.
Oh, nou dan ben ik wel gewoon benieuwd wat jij ervan vindt. Of jij denkt dat het inderdaad gaande is?
Ja, ik denk dat wel ermee te maken heeft. En ook de hogere kosten voor de bouwmaterialen, personeelskosten. Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de bouwvallen minder worden gekocht. Mm-hmm. Dus ook verkocht. Maar jongeren die kopen nu juist wel weer meer woningen. Ook, denk ik, mede doordat er juist in januari willen ze ook in de hypotheekaanvraag meenemen wat je lasten zijn voor de energie.
Ja, precies. Dus wil je vaste contract nog even meenemen?
Ja, en je wil, en je denkt van, nou, ik ga nu maar een woning kopen, omdat in januari krijg ik waarschijnlijk weer minder financiering.
Mm-hmm. Ja, dat is al teruggelopen de afgelopen tijd. Gemiddeld hypotheekbedrag bij de hypotheker lag in juli, augustus, september op 309.000 euro. Maar een jaar geleden was het nog 324.000 euro. Maar wat verklaart het dan dat jongeren specifiek zo graag nu blijkbaar allemaal toeslaan?
Jongeren die kunnen nu nog meer hypotheek krijgen dan dat het later gebeurt. En wat je nu ook ziet is toch dat die woningprijzen iets stabiliseren. Dus je kan natuurlijk nu met twee verdieners best wel een hoge hypotheek krijgen.
Ja.
En dat zie je hier in de Randstad in Amsterdam al gebeuren, Rotterdam ook.
Mm-hmm.
Maar je ziet toch ook wel veel mensen die wegtrekken en richting Zwolle gaan om daar te wonen bijvoorbeeld.
Ja, maar die gekte gaat een beetje van die woningmarkt af. En dat is misschien wel fijn ook. Dat je niet 10 keer overboden wordt en 50 bezichtigingen en dergelijke.
Ja, zeker. Ja. Alleen, we kijken altijd naar cijfers van, ja, er zijn natuurlijk minder hypotheekaanvragen. Ja, dat is logisch. Ja. Want als de rente daalt, dan proberen we allemaal met of zonder boetes over te sluiten.
Ja.
Dus is er een run op de hypotheekaanvragen.
Ja.
En nu komen er veel meer jongeren in verhouding, want de rest is al geswitcht.
Ja. Nou ja, en op zich wel positief, want die zaten heel lang te wachten eigenlijk.
Ja, tuurlijk.
Die nu hun slag kunnen slaan. Moet je wel snel zijn dus. En dan moet je niet volgend jaar enorm je lasten op gaan lopen, want dan zit je alsnog in de penarie.
Ja, dat klopt.
Ja, nou ja, dan heb je misschien de nationale hypotheekgarantie. Alleen dan moet het bedrag maar niet te hoog voor zijn. Oké, Tom, ik wil met jou praten over een filmpje, of eigenlijk meerdere filmpjes die jij zag. Een soort blikken in asielboten. Er zijn er nu geloof ik twee. Eentje in Amsterdam ligt er. Die wordt binnenkort, begin deze maand, komen er mensen in te zitten. En in Velzen.
Ja.
En daar worden asielzoekers opgevangen voor een periode van 6 tot 9 maanden. Luister eens mee naar deze verslaggever van de Telegraaf. Die ging langs bij die boot die in Amsterdam ligt.
Jij bent er ook binnen geweest. Is het luxe?
Nou ja, het is een ferry die uitgerust is als cruiseschip. Je ziet er prachtig uit. Er zijn ook voorzieningen zoals een bars, winkelstraat, zwembad. Dat is wel allemaal dicht. Het moet enigszins te verantwoorden zijn, zegt het COA.
Ja, dus je ziet ook hoe ze daar slapen. In stapelbedjes, in kamers en dergelijke. Eten, douchen, nou, dat soort zaken. Wat vind je ervan?
Nou, er is heel veel ophef over. Op Twitter wordt het gigantisch veel gedeeld. Ook onder politici, vooral ook ter rechterzijde van het spectrum. En die zeggen, ja, hoe is dit nog uit te leggen aan onze eigen bevolking, die zich soms van het gas laat afsluiten, die niet meer kan douchen, daarvoor naar een zwembad moet in de buurt. Om daar voor een paar euro toch een warme douche te kunnen krijgen, zich schoon te kunnen maken. En deze asielzoekers die van alles gratis krijgen en ook in grote getalen hier naartoe komen. Dat beeld is natuurlijk ontzettend wrang. Ook omdat die filmpjes worden gedeeld, vooral door mensen die daar worden opgevangen. En dat is eigenlijk een soort van open uitnodiging van kom hierheen, want er zijn gigantisch veel plekken. En op die manier laten ze eigenlijk zien van we hebben het goed hier. Hier kun je kunt gerust met een gerust hart naar Nederland komen, want daar liggen deze boten voor je klaar. Terwijl onze eigen bevolking enorm leidt onder stijgende inflatie. Mensen die nogmaals, zoals ik zei, van het gas afgaan en zich niet meer kunnen verwarmen thuis. En dat met een kaarsje moeten of met wat potjes eroverheen om zo toch enige warmte te kunnen vasthouden. Dat beeld is ontzettend wrang. Zeker in combinatie met het artikel wat vandaag verscheen over migratie. En dat gaat over het migratiesaldo van dit jaar. Als het zo ongeveer doorgaat zoals het wordt voorspeld, komen we in totaal op een toename van 215.000 mensen uit. Een stad zo groot als Almere.
Mm-hmm.
Dat is gewoon niet meer vol te houden. En ik vind ook dat het steeds wranger wordt. En het punt is, dat is bijna iedereen ook wel met je eens op het moment dat je dat zo naar voren brengt. Van die getallen zijn te hoog. Het is toch ook zo dat
we hebben de huizen niet, het kan niet.
Et cetera, et cetera.
Ja.
Maar dan komt het, wat wil je eraan doen? Dan moet je op een gegeven moment gaan ingrijpen. Bijvoorbeeld in het vluchtelingenverdrag. Dan moet je bijvoorbeeld de mogelijkheden om door te procederen, als het wordt afgewezen, moet je aan banden leggen. En dan kom je dus aan dingen waarvan mensen opeens zeggen, als je er dus echt wat aan wilt doen, of aan de instroom, dat je bijvoorbeeld die nationale grenzen weer
gaan bewaren.
Dat mag niet van Europa. En als je dan zegt, dan zeggen we die verdragen omdat dit toch niet kan. Ja, maar dan zitten we te veel aan de mensenrechten, of dat is zielig.
Ja.
Maar het is toch compleet evident dat het hele asielstelsel en het hele asielbeleid al jaren vastzit en dat het alleen maar erger wordt.
Maar
dat
er
ontzettend veel illegalen in Nederland zitten die we niet meer eruit krijgen. En dat er geen oplossing ligt.
Maar het is ook evident dat je mensen die in nood zitten, dat je die wil opvangen.
Zeker, en daar ben ik ook principieel groot voorstander van.
Ja.
Maar niet op deze manier en al helemaal niet met deze getalen. Nou, ik vind dat het heel erg simpel is. Je doet buiten Europa doe je je aanvraag. En die wacht je daar af. Ja. En op het moment dat het goed wordt gekeurd, word je naar Nederland gehaald. Ja. En bij voorkeur gaan we ook alleen maar werken via hervestigingprogramma, waarbij je dus proactief mensen uitnodigt, zodat je weet hoeveel komen er binnen, wie zijn het, en zodat je ze ook kunt wegsturen op het moment dat ze geen recht hebben op verblijf, als je dat al in Nederland toch zou afwachten. Want we hebben nu tienduizenden mensen die hier in de illegaliteit zitten en het systeem zit compleet vast.
Meer controle daarop dus, op het systeem. En misschien moeten we ook een beetje af van het beeld dat alsof het een soort tegenstelling is, dat mensen hier het moeilijk hebben. Mensen die in een gewoon huis wonen, maar dat asielzoekers alles krijgen. Dat is natuurlijk, als ik die boot zo zie, ik hoef niet te ruilen, ik hoef niet op die boot te wonen. Ik denk dat ik persoonlijk fijner woon. Je weet niet hoe ik woon, maar dat maakt niet uit. Maar is het niet zo dat we en goed voor die mensen op die boot moeten zorgen en goed voor die mensen in die gewone huizen, en dat het niet een soort of-of is?
Dat ben ik met je eens als je bijvoorbeeld zegt dat de situatie in Ter Apel ontzettend schrijnend was en dat we daarmee moeten stoppen. Maar dat begint juist, hoe gek het voor sommigen, vooral mensen op de linkerkant van het spectrum, ook klinkt, dan zullen we wat moeten doen aan de instroom. Want omdat we zo ontzettend veel mensen hebben die we niet op kunnen vangen, daardoor krijgen we van die schrijnende situaties dat mensen buiten moeten slapen, dat we mensen niet goed kunnen opvangen, dat het draagvlak ook wordt ondermijnd. Omdat het kabinet nu van bovenaf locaties, dat hebben we gezien in Alberg, gaat aanwijzen van ja, we moeten die mensen kwijt. Dus als we realistischer zouden zijn, we zouden minder mensen opvangen, kunnen we ook hen een waardig verblijf geven in Nederland. En volgens mij is dat de oplossing, maar daar moet je voor ingrijpen en dat gebeurt niet omdat het lef ontbreekt.
Kijken we nog even snel wat er trending is op de socials. Nou, uiteraard veel te maken met hashtag Ariep. Veel twitteraars prijzen Ariep, staan achter haar besluit om de Kamer te verlaten. En daar waar Ariep online veel lof ontvangt, wordt tegelijkertijd een bak aan kritiek over Vera Bergkamp leeggekieperd, wat al heel lang gebeurde. Ook hashtag Rutte moet weg. Twitteraars die komen met allerlei redenen waarom Rutte weg moet. En ook trending is hashtag Rampvlucht. Heeft alles te maken met de nieuwe Nederlandse serie over de Bijlmerramp.
Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam.
Ja, een stukje uit de trailer. Veel mensen zijn onder de indruk, maar andere kijkers beweren dat de serie feitelijk onjuistheden bevat. En ik heb de eerste aflevering gezien en daar zeggen ze aan het begin ook, het is een mix van feitelijke juistheden en een soort van drama-achtig, door elkaar lopend iets. Dus je moet het geloof ik niet als een geschiedenisboek zien, want dan leer je echt totaal niet wat er gebeurd is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tom de Nooijer en Annelies Snijder, fijn dat je er was. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zoek maar even op BNR, dat vind je ons vanzelf. En ik ga snel afronden, anders komt Thomas van Zel in de knoop met zaken doen. Tot morgen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.